Je kent het wel. Dat gevoel wanneer je zo'n gloednieuw, hypermodern smart home huurt.
Oh ja, zo'n huis waar echt alles op stembediening gaat.
Ja, precies. Alles is perfect gemeubileerd. De lichten reageren op je stem. De thermostaat die denkt gewoon volledig met je mee. Het voelt echt magisch.
Totdat het stuk gaat.
Exact. Totdat er ineens een storing is. De verwarming blijft maar loeien. Je trekt in blinde paniek een of ander paneel in de muur open. En je kijkt naar, een onontwaarbare kluwe van draden en printplaten.
En je hebt werkelijk geen idee hoe het in elkaar zit.
Nee, nul inzicht. Je bent geen eigenaar van het systeem. Je bent gewoon een gebruiker die elke maand huur betaalt. En wat erger is, als je ineens vaker het licht aandoet of je sluit een paar extra apparaten aan, dan schiet je rekening aan het einde van de maand volkomen onvoorspelbaar omhoog.
Ja, je hebt in zo'n scenario eigenlijk puur comfort gekocht, maar ten koste van controle. En dat is eigenlijk een perfecte metafoor voor de staat van moderne softwareontwikkeling op dit moment.
Mm.
Ontwikkelaars leunen steeds vaker op super abstracte diensten, waarvan ze de interne werking gewoon niet meer snappen.
En precies daar gaan we het vandaag over hebben met jou. We duiken in een flinke stapel documentatie, architectuurnotities en een heel opvallend manifest voor een technologie die gewoon botweg weigert om dat smart home te huren.
Ja, ze bouwen het liever zelf.
Precies. In plaats van huren geeft het je de bakstenen, het cement en de blauwdruk om zelf een onverwoestbaar huis te bouwen. Dat platform heet Flow. Dus oké, laten we dit even uitpakken. Wat hebben we vandaag allemaal voor ons liggen? We hebben een technische handleiding, design notes die de nogal dwarse filosofie erachter uitleggen en zelfs een zogenaamde skill.md-file.
Ja, die laatste is echt bijzonder.
Ja, die is blijkbaar exclusief geschreven voor AI-agenten.
Het is echt een fascinerende combinatie van bronnen vandaag. Want kijk, meestal lees je van die gortdroge API-documentatie, maar hier proef je in bijna elke zin een soort rebellie. Een opstand tegen de gevestigde orde van de tech-industrie.
Zeker weten. Voor jou als luisteraar, we leven natuurlijk in een tijdperk van serverless architecturen, van die gigantische JavaScript-frameworks en eindeloze dependency trees. En Flow gooit daar echt rigorijs de deur voor dicht.
Ze zeggen gewoon nee tegen dat alles.
Ja, dus of je nu zelf codeert, een techteam leidt of gewoon waanzinnig nieuwsgierig bent naar hoe de apps van de toekomst worden gebouwd, deze verkenning gaat je kijken op moderne software echt fundamenteel veranderen.
Zonder twijfel.
Laten we dan maar direct bij die rebellie beginnen. De maker van Flow ageert heel sterk tegen iets wat ze in de documentatie usage metered hosting noemen. Waarom is dat zo'n gigantische doorn in het oog?
Omdat het eigenlijk een fundamenteel verkeerde prikkel in het hele ecosysteem bouwt. Bij usage metered hosting, denk bijvoorbeeld aan al die grote clouddiensten waarbij je per seconde of per gigabyte of zelfs per individuele database-opvraag moet betalen.
Oh ja, dat tikt aan.
Ja. Je bent dan in feite je eigen succes aan het belasten. Stel je voor, je hebt een heel leuk restaurant en je huisbaas verhoogt letterlijk je huur elke keer als er één nieuwe klant door de deur loopt.
Dat is echt niet te doen.
Maar dat is wel wat de cloud doet, zeg maar. Je bouwt een app, die gaat ineens viraal, je krijgt duizenden bezoekers en de volgende ochtend word je wakker met een factuur die je hele winstmarge voor de maand heeft weggevaagd.
Je wordt financieel afgestraft voor je eigen groei, terwijl de droom van elke ontwikkelaar is natuurlijk juist om keihard op te schalen. Hoe pakt Flow dat kostenprobleem dan aan?
De documentatie is daar heel stellig in. Flow is geen losse bibliotheek die je even toevoegt aan een bestaande cloud stack. Het is de stack.
Oké, wacht. Alles in één dus.
Alles in één. De taal, het app-platform, de server, alles. En ze lossen die absurde kosten op door terug te grijpen naar traditionele servers. Dus gewoon een virtuele privé-server, een WPS.
Mm-hmm.
Ze gebruiken daarvoor iets dat heet FrankenPHP. Dat is een supermoderne applicatieserver, specifiek gebouwd voor PHP, die ongelooflijk efficiënt omgaat met serverbronnen. Dus of je nu 100 of 100.000 bezoekers over de vloer krijgt, zolang jouw server het aan kan, blijft je maandelijkse factuur voor die VPS gewoon exact 10 euro.
Geen nare verrassingen.
Precies. Nul verrassingen.
Maar wacht even. Je zei net PHP. PHP. Lopen we dan niet letterlijk 20 jaar achter de feiten aan? Want de hele trend is toch overal JavaScript, Python, TypeScript?
Dat is inderdaad de perceptie die veel mensen hebben. Maar als je kijkt naar de realiteit van het internet, meer dan 70% van alle websites ter wereld draait nog steeds gewoon op PHP.
70%? Bizar.
Ja. En daar is echt een ijzersterke reden voor. PHP maakt namelijk gebruik van een zogenaamde stateless architectuur.
Oké, voor de luisteraars die nu glazig kijken, leg dat concept stateless eens even in Jip en Janneke taal uit.
Tuurlijk. Stel je voor dat je de helpdesk van je internetprovider belt. Bij een stateful systeem, de tegenhanger dus, onthoudt de medewerker tijdens zijn dienst je hele levensverhaal. Dat klinkt handig. Maar als die medewerker plotseling ziek naar huis gaat,
dan ben je al je gegevens kwijt en moet je weer bij nul beginnen.
Precies. Bij een stateless systeem zoals PHP begin je elk telefoongesprek opnieuw door je klantnummer te noemen. De medewerker pakt je dossier erbij, lost je probleem op, hangt op en vergeet je daarna direct weer volledig.
Ah, dus elke klik op een website is zo'n nieuw telefoongesprek.
Exact. De code start op, bouwt de webpagina, stuurt hem naar de bezoeker en sterft daarna onmiddellijk af. Al het geheugen van de server wordt weer netjes vrijgegeven. Dit maakt het echt extreem robuust en schaalbaar. Want er kan vrijwel nergens geheugen lekken of vollopen.
Dus Velo pakt dat onverwoestbare fundament, maar gooit er een soort moderne saus overheen.
Ja, ze moderniseren de ontwikkelaarservaring compleet, zonder die onderliggende infrastructuur onnodig complex te maken.
En een groot deel van die ervaring is hun regel rondom zero dependencies. Dus nul afhankelijkheden. Dat betekent geen pakketbeheerders, geen NPM, geen externe code van derden in je project.
Klopt helemaal.
Maar dat druist toch echt in tegen alles wat je tegenwoordig leert op een programmeeropleiding. We leren daar toch juist om het wiel niet constant opnieuw uit te vinden?
Ja, maar de maker van Flow stelt dat we onszelf daarmee een beetje in een illusie van productiviteit hebben gesust. Zeg maar, ja, je importeert snel een leuke functionaliteit, maar je importeert tegelijkertijd ook 10.000 regels code die je nog nooit van je leven hebt gelezen.
De beroemde dependency tree.
Precies, een pakket heeft weer andere pakketten nodig, die hebben weer pakketten nodig. Voor je het weet bestaat je simpele blogje uit 200 megabyte aan andermans code.
Ja, dat is echt waanzin als je erover nadenkt.
En als daar dan een beveiligingslek in zit, of een andere originele maker aan de andere kant van de wereld trekt boos de stekker eruit, dan stort jouw hele applicatie in elkaar. De filosofie van Flow is, als de codebase niet klein genoeg is om door één mens in zijn totaliteit begrepen te worden, ben je eigenlijk niet langer eigenaar van je software.
Dan ben je gewoon de conciërge van een gebouw dat je zelf niet hebt ontworpen.
Mooi gezegd, ja.
Oké, dus ze willen echt de touwtjes zelf in handen houden. En om dat te bereiken hebben ze een eigen syntax bedacht. Een soort eigen taalextensie met .flow. Je typt in deze taal en het framework transpileert het, vertaalt het dus, naar pure leesbare PHP, CSS en JavaScript. Maar als ik naar de regels van die syntax keek in de bronnen...
Het is streng, hè?
Het is Spartaans. Gewoon onvergeeflijk bijna.
Ja, de parser van Flow werkt fundamenteel anders dan bij vrijwel alle populaire talen van dit moment. Hij is volledig ontworpen om visuele en cognitieve ruis uit te bannen.
Laten we dan meteen de olifant in de kamer bespreken. Ze hebben de puntkomma vermoord.
Ze zijn weg, ja.
Iedere programmeur ter wereld weet toch, aan het einde van je statement zet je een puntkomma. Dat zit zo diep in ons spiergeheugen. En Flow weigert dit gewoon. Een statement eindigt simpelweg bij de enter, bij de nieuwe regel.
Klopt. Het systeem voegt zelf de puntkomma's toe in de uiteindelijke code. Tenzij je natuurlijk met een haakje of een komma expliciet aangeeft dat je zin nog even doorloopt op de volgende regel.
Dat is even wennen hoor. En diezelfde rigide stijl zie je bij de CSS-regels. 1 declaratie per regel. Geen multiline waarde tenzij je een hele specifieke bloksyntax gebruikt. Het dwingt echt uniformiteit af.
Zeker. Iedereen die een Flow schrijft, produceert optisch nagenoeg dezelfde code.
Maar hier moet ik toch even ingrijpen. Want ik las iets over de views, dus de HTML-blokken, wat de bezoeker uiteindelijk op zijn scherm ziet. Er staat letterlijk in de handleiding, een HTML-view-blok eindigt bij de allereerste lege regel. Geen uitzonderingen.
Ja, dat is een harde regel.
Maar dat klinkt toch als een ontwerpfout? Ik bedoel, stel jij of ik zijn aan het coderen, We willen gewoon even wat visuele ademruimte creëren in onze tekstverwerker. We drukken per ongeluk op enter en bam, je hele view is afgesloten. De app denkt dat de rest ineens servercode is en alles crasht. Dat klinkt ongelooflijk fragiel.
Ik snap helemaal waarom je dat zegt, maar de ontwerpers zagen dit als een hele bewuste rouwhandel. Kijk, om dat te snappen moeten we kijken naar wat Flow niet doet. Ze weigeren namelijk een AST te bouwen.
Een AST, wacht, een Abstract Syntax Tree, toch?
Ja.
En waarom zouden we normaal wel zo'n boom bouwen?
Bijna elke moderne taal, van JavaScript tot Python, gebruikt zo'n AST. De parser leest jouw tekst, hakt die op in duizenden wiskundige blokjes en bouwt daar in het geheugen een gigantische, ingewikkelde, vertakkende boomstructuur van. En pas als die hele boom is geanalyseerd, genereert het de uitvoerbare code.
Dat klinkt best zwaar.
Dat is het ook. Het is heel klachtig en het vergeet je al je loze witregels, maar het is traag. En wat nog veel erger is, de uiteindelijke code die uitgespuugd wordt, lijkt in de verste verte niet meer op wat jij origineel intikte.
Ja, waardoor je, als er iets fout gaat in productie, uren aan het graven bent van waar komt deze fout in hemelsnaam vandaan?
Exact. Doordat Flow die hele boomstructuur overboord gooit en een heel simpele lijngebaseerde parser gebruikt, lezen ze jouw bestand gewoon domweg van boven naar beneden, regel voor regel.
En de parser zelf is daardoor piepklein.
Ja, je kunt de code van de parser bij wijze van spreken in één middagje doorlezen. Maar de heilige graal is dus de source mapping. Omdat regel 42 in jouw flowcode vrijwel altijd regel 42 in de gegenereerde PHP is, is debuggen echt kinderspel. Als jouw live app vastloopt, wijst de foutmelding je perfect één op één naar de regel die jij schreef.
Dat is best wel een briljante ruil eigenlijk. Ze dwingen keiharde discipline af, maar in ruil daarvoor maken ze je blinddoek af als je server in brand staat.
Ja. Je offert een beetje rommelige vrijheid op voor perfecte diagnostiek.
En nu we het toch over die ultrastrakke, voorspelbare structuur hebben, hier wordt het pas echt interessant, ook voor jou als luisteraar. Die strikte leesbaarheid zonder complexe bomen blijkt namelijk een gigantisch voordeel te hebben voor een totaal nieuwe doelgroep. AI-agenten.
Ja, dit is voor mij het meest vooruitstrevende element uit al die bronnen. Ze noemen het platform letterlijk Agent First by Design.
Wat betekent dat? Ze vanaf dag 1, vanaf de allereerste regel, rekening houden met AI als een soort gelijkwaardige partner.
Precies. Ze hebben dus die skill.md-file.
Dat is zo vreemd. Ik heb dat echt nog nergens anders gezien. Het is geen menselijke handleiding, maar gewoon een markdown-document, puur en alleen bedoeld voor een AI om in te slikken. Zodat ChatGPT of Claude precies de architectuur snapt voordat er ook maar één regelcode wordt getypt.
En de interactie gaat nog veel dieper dan alleen maar een tekstje lezen. Het ecosysteem heeft 3 specifieke lagen via de command line, waarmee een AI zelfstandig door de app kan navigeren. Laten we beginnen bij de Reflect-laag.
Oké, wat doet Reflect?
Normaal is een codebase voor een AI gewoon een ondoorzichtige brei aan duizenden losse bestanden. Maar met het commando Reflect kan de AI veilig de hele structuur opvragen en dan krijgt hij netjes een geordend JSON-formaat terug.
Dus het is eigenlijk een soort röntgenfoto van de app met alle routes en database-modellen, zonder dat de AI al die bestanden fysiek hoeft open te trekken.
Mooie vergelijking, ja. Vervolgens heb je de beeldlaag. Hiermee kan de AI de code compileren en krijgt hij direct feedback van de linter. Een linter checkt dus op stijlfouten. Dus de AI typt code, checkt de beeld, ziet zijn eigen fout en kan zichzelf meteen corrigeren.
Oké, maar we slaan nu bewust even de middelste laag over. De flow underscore evil.
Ja, daar wilde je het over hebben.
Ja, want ik las in de documentatie dat een AI hiermee live stukjes code kan evalueren en kan uitvoeren tegen de actuele data van de app. Wacht even, dat klinkt toch als de ultieme beveiligingsnachtmerrie. Je geeft een autonoom systeem, dat wel eens hallucineert, de sleutels om code op je server te draaien. Die agent kan zomaar besluiten, weet je wat, ik gooi even de hele klantendatabase weg.
Ja, als je het zo verwoordt, klinkt het absoluut als een enorm risico. Maar Philo heeft dit fundamentaal afgescherpt. Dit F-commando is ten eerste geen open route op het internet. Je kunt het alleen via de lokale terminal aanroepen. Maar nog belangrijker, er zit een snoeiharde beveiligingspoort in. Het weigert domweg dienst, tenzij je app in de modus Build is True staat.
Ah, dus alleen in de lokale ontwikkelingsmodus.
Precies. Zodra jij je app samenstelt voor productie, dus voor de buitenwereld, wordt de hele functionaliteit van dit commando fysiek niet eens meegenomen in de code. Het kan niet bestaan op een productieserver. Maar lokaal is het dus een soort chirurgisch instrument voor een AI om letterlijk te testen, oké, als ik dit doe, wat komt er dan uit de database?
Wat gaaf. En ze maken die samenwerking tussen mens en machine ook heel tastbaar, hè? Er zit standaard een app.md-klotblok bij.
Ja, superhandig.
Dus jij typt daar, hey, ik heb het databasemodel aangepast, we moeten nog even de formulieren valideren. En de AI leest dat en pakt het op. Het is gewoon per programmeren, maar dan asynchroon met een computer.
Je ziet hier echt de verschuiving. AI is niet meer een leuk trucje voor autocomplete. Het is een permanente collega. En die denkwijze trekken ze ook door naar de apps die je ermee bouwt. Flow heeft een ingebouwde AI-resource die standaard praat met OpenAI, Gemini, Claude. Allemaal via één gestandardiseerde interface.
Ja, ik las dat je met commando's als chunk en apply de antwoorden van de AI letterlijk live naar het scherm van je gebruiker kunt streamen. Echt waanzinnig. Maar dit alles roept bij mij toch een hele grote vraag op.
Kom maar op.
We stelden in het begin zero dependencies. Geen externe pakketten. Dat betekent dat als jij een app wil maken met een database, met vertalingen, met bezoekersstatistieken en reactieve formulieren, jouw framework dat allemaal, stuk voor stuk, helemaal zelf moet oplossen.
Ja, dat is de consequentie.
Maar hoe houd je dat werkbaar? Hoe zorg je dat zo'n platform niet één groot logmonster wordt?
Dat is inderdaad de ultieme test. En Plo lost dit op door alles, maar dan ook alles, te bouwen op één hele krachtige fundering. De magische object-based class.
Oké.
Vrijwel alles in Plo is een uitbreiding van dat ene centrale object. Het ruimt al die repetitieve boilerplate-code op die we normaal de hele dag schrijven. Kijk, in traditioneel programmeren schrijf je vaak ingewikkelde functies voor lazy loading.
Om geheugen te besparen. Doordat je zware berekeningen pas uitvoert als de bezoekers echt nodig heeft.
Ja. In Plo schrijf je simpelweg prop, now, pijltje, time. En dat is het.
Wauw.
Plo maakt er op de achtergrond automatisch een efficiënte methode van die lazy load en bovendien het resultaat opslaat. Dus cache het voor de rest van het verzoek. De cognitieve belasting voor jou als bouwer daalt gigantisch.
En vanuit die base class bouwen ze maar door. Ik las over hun database modellen. Je definieert een super simpel schema voor SQLite of MySQL. En het systeem genereert gewoon volautomatisch een heel content management systeem voor je.
Een heel CMS out of the box. Zonder één regel HTML te schrijven.
Het houdt niet op. Ze hebben een ingebouwd analytisch systeem. De visitors resource. En wat ik daar tof aan vind. Het kijkt niet alleen naar het aantal pagina-weergaves. Het meet privacyvriendelijk hoe lang een bezoeker een tabblad echt actief voor zijn neus heeft.
Wat veel waardevoller is natuurlijk.
En we zitten hier in Europa met de strenge AVG. Dus je krijgt er standaard een ingekripte cookie wall bij. Geen vertragende scripts van derde partijen. De bezoeker klikt op essentieel en het analytische systeem past onder water meteen zijn gedrag aan.
Dit is dus precies de kracht van de verticale integratie van Flowdio. Omdat zij de taal, de achterkant en de voorkant beheren, kunnen ze functies inbouwen die in een gefragmenteerde techstack gewoon onmogelijk zijn.
Ja.
En hun vertaalsysteem is daar het allermooiste voorbeeld van.
Dat is inderdaad echt pure magie. Luisteraar, stel je voor, je ontwerpt een knop in je app en je typt in de HTML gewoon accolade openen, NL, dubbele punt, hallo wereld. Je vertelt de app dus gewoon dat deze tekst in het Nederlands is.
Ja.
Als iemand vanuit Spanje de site in het Spaans bekijkt, Flowdio vangt dat verzoek op, kijkt even in de cache, oh, we hebben nog geen Spaanse versie, dan vuurt het asynchroon een taak af naar die ingebouwde AI-vertaler, die vertaalt hallo wereld naar het Spaans, slaat het permanent op en toont de pagina. En jij hoeft nooit meer handmatig in die eindeloze JSON-vertaalbestanden te graven.
Ja, het haalt zoveel wrijving weg. En dat concept van asynchroon, dingen op de achtergrond afhandelen, dat brengt ons bij de frontend, de voorkant. Kijk, gebruikers verwachten tegenwoordig een app-achtige ervaring, hè? Dat je niet steeds een wit scherm ziet als je op een knop klikt.
De bekende single-page applications, SPA's.
Ja, en normaal bouw je dat met zware JavaScript-frameworks zoals React. Flow doet dat heel anders, met hun Apply-protocol.
Klopt, dit vond ik ook geweldig. Je markeert een standaard formulier met class is async, Als de bezoeker dan opslaat, gaat de data stilletjes naar de server, maar de server antwoordt niet met een heel nieuw HTML-document. Hij stuurt hele gerichte, kleine commando's terug. Zo van, vervang de tekst in dit ene vakje en geef die knop een groene kleur.
En dat voelt razendsnel.
Maar je hebt letterlijk 0% JavaScript geschreven. Dus, als we even uitzoomen op dat zero dependencies verhaal. In plaats van dat je met een gigantische gereedschapskist loopt te zeulen, waarbij je elke hamer van een ander vaag merk hebt gekocht en niks past lekker op elkaar, Flow geeft je een soort perfect afgesteld Zwitser zakmes.
Ja, alles komt uit dezelfde fabriek en klikt feilloos in elkaar. Het neemt een hoop architectonische vermoeidheid weg.
Oké, maar hier is de grote maar waar ik al even op aanstuurde.
Vertel.
We hadden het aan het begin uitgebreid over PHP. Stateless. Een verzoek komt binnen, hij doet zijn werk en sterft af.
Klopt.
Fantastisch voor blogs en simpele dashboards. Maar wat als mijn app real-time langdurige verbindingen nodig heeft? Ik wil een live chat bouwen of ik heb een beursstickersysteem nodig met honderden updates per seconde of complexe taken op de achtergrond. Dat is traditioneel gewoon een drama in PHP.
Ja, dat is de Achilleshiel.
Hoe lost dat perfecte Zwitserse zakmes dat op?
Flolo introduceert hiervoor een optioneel onderdeel. En let op, optioneel is het sleutelwoord. De Flolo Daemon. Dit is een losstaand node.js-proces dat als een soort zijspan permanent naast je PHP-applicatie meedraait.
Oh, stop te persen. Wacht even hoor. We zitten hier een half uur de loftrompet af te steken over zero dependencies. Alles is puur PHP. En nu smokkelen we opeens via de achterdeur een zware node-server naar binnen. Is dat niet gewoon hartstikke hypocriet?
Ik snap de reactie. Echt waar. Maar de nuance is hier echt superbelangrijk. Het zit hem in de strikte optionaliteit. Die hele applicatie, met al die AI-vertalingen en React-formulieren die we net bespraken, werkt 100% foutloos zonder deze daemon.
Oh, oké. Okay.
Het is echt puur een additieve laag voor extreme prestaties of websockets.
Dus wacht, als ik een chatfunctie bouw met websockets en die daemon crasht ineens, dan valt niet mijn hele website offline?
Precies. Je basisapplicatie blijft via normale HTTP-verzoeken gewoon onverstoorbaar doordraaien. Als jij de functie WSCast aanroept om een live berichtje te sturen en de daemon staat uit, dan faalt dat ene specifieke chatcommando geruisloos op de achtergrond. Maar je hoofdpagina laadt nog steeds.
Het degradeert gracieus, noemen ze dat?
Exact. Je bent niet opeens volledig afhankelijk van node.js om überhaupt online te blijven.
Dat verzacht de pijn al flink. Maar wat voegt het dan echt toe als ik besluit hem wel aan te slingeren?
Twee gigantische dingen. 1. Het beheert die permanente WebSocket-verbindingen voor je. En 2. Het introduceert een resident worker pool in productie.
En dat betekent?
Dat betekent dat in plaats van dat PHP voor elk webverzoek helemaal opnieuw moet opstarten en het framework moet inladen, de daemon de app eenmalig in het geheugen laat en hem warm houdt. En dan hergebruikt hij hem voor duizenden inkomende verzoeken. Dit geeft echt een enorme snelheidswinst voor apps met veel verkeer. En grappig genoeg, in de ontwikkelmodus doet de daemon expres het tegenovergestelde.
Oh, hoezo?
Dan maakt hij juist voor elk event een vers proces aan, zodat je direct het effect ziet als je je code aanpast, zonder je server te herstarten.
Dat is wel weer heel intelligent bedacht. En ik las ook dat deze daemon een oplossing is voor geplande taken.
Ja, de zogenaamde cron jobs. Normaal zitten die verstopt in rommelige serverinstellingen ergens op Linux. Maar hier tikt de daemon gewoon elke minuut tegen je app aan met het commando tasks run. De app controleert dan zelf in zijn eigen code of er bijvoorbeeld nog een dagelijkse rapportage de deur uit moet.
Dus je planning leeft gewoon mee in je versiebeheer.
Ja, en het allermooiste, de manier waarop jij je code intypt, of het nou om een achtergrondtaak gaat of een inkomend WebSocket-bericht via WS Receive, blijft exact hetzelfde met of zonder daemon. Je hoeft je gedrag als programmeur niet aan te passen.
Oké, laten we de balans opmaken van deze deep dive. We begonnen met de pijn van het huidige internet, de exploderende en onvoorspelbare cloudfacturen, de traagheid van gigantische dependency trees en de extreme abstractie waardoor we de controle zijn kwijtgeraakt. Flow is dus veel meer dan gewoon een leuk nieuw tooltje.
Het is absoluut een technologisch en filosofisch statement. Ze eisen het eigenaarschap terug. Ze strippen die abstract syntax trees weg voor rauwe snelheid en foutopsporing. Ze dwingen een keihard regime af met hun eigen taal, maar leveren daar een mate van ingebouwd comfort voor terug.
Ja, met een CMS, met analytics, met out-of-the-box vertalingen.
Dingen waar je normaal echt talloze kwetsbare pakketjes of betaalde abonnementen voor aan elkaar moet rijgen.
Dus waarom moet jij, de luisteraar, hier vandaag iets mee? Nou, de zwaartekracht van onze hele industrie trekt bijna onweerstaanbaar richting meer complexiteit. En Flow bewijst glashelder dat het ook anders kan. Dat je supersnelle, moderne, real-time apps kunt bouwen met diepe AI-integratie zonder de controle over je maandelijkse kosten uit handen te geven. Je hoeft dat onbegrijpelijke smart home niet meer te huren. De gereedschappen liggen klaar om zelf weer de architect te worden.
Zeker. En dat brengt me eigenlijk bij een laatste gedachte. Een gedachte die voortkomt uit wat we lazen over dat agent-first design. En die eerlijk gezegd best ontwrichtend is.
Oh, ik ben heel benieuwd. Gooi het erin.
Nou, we hebben gezien dat Flow echt het allereerste framework is dat fundamentaal is gebouwd om gelezen te worden door een machine, toch? Met die perfect gestructureerde SDK.md en JSON-introspectie.
Ja.
Als de architectuur van de tools die we gebruiken zich nu al specifiek aanpast om de AI te faciliteren, hebben we dan over 5 of 10 jaar überhaupt nog menselijke ontwikkelaars nodig die al die specifieke syntaxregels uit hun hoofd leren?
Oef. Wauw. Dat is wel de ultieme consequentie van dit soort design. Ja.
Ja, transformeren de programmeurs van vandaag, die nu nog zweten op de juiste inspringing, niet gewoon in regisseurs. Dat wij straks alleen nog de visie en de prompt aan de agent vertellen en dat die AI vervolgens het Flow framework als een instrument bespeelt om de app te maken.
Het framework bereidt de weg daar nu letterlijk voor. Dat is absoluut iets fascinerends om na deze aflevering nog eens over na te denken. En daarmee, luisteraar, zijn we aan het einde gekomen van onze verkenning van vandaag. Ontzettend bedankt dat je met ons in deze dwarse, maar stiekem briljante kijk op de toekomst wilde duiken. Leg je eigen codeergewoontes komende week eens onder het vergrootglas. Huur jij nog steeds dat onvoorspelbare smart home? Of ben jij inmiddels weer de architect van je eigen fundering? Blijf ontdekken, blijf altijd kritisch en blijf nieuwsgierig. Tot de volgende keer!